Het heet Spectre Sound Studios. En het
oh,
is van
is het ook alweer?
Glenn Fricker. En het is dus een metalhead. En alles...
Nee, ja, verschrikkelijk!
Je luistert naar de Indian Town Podcast. Een podcast over opkomende Nederlandse bands. Berend en Tom bespreken wat er in de scene speelt... en belichten de leuke en de minder leuke kanten van de muziekindustrie.
Dus we zitten ons ook steeds meer te focussen op gewoon hoe we muziek... zelf kunnen opnemen en zo. Gewoon goede demos maken. En misschien zelfs als einddoel gewoon zelf muziek opnemen. En dan kom je automatisch
je zelf goed muziek opnemen.
Wat?
Je bedoelt zelf goed muziek opnemen.
Ja, inderdaad.
Zelf muziek opnemen kan
ja, en dat kan iedere aap ja. Inderdaad. Nee, maar echt gewoon goed dat je het zelfs op Spotify zou kunnen zetten. Zonder dat je iemand hoeft te betalen. En ja. Waar kom je dan uit? Als je dat wil.
YouTube.
Ja.
Maar ik ben heel benieuwd, want ik ben dus heel benieuwd. Maar we hebben het al vaker over de YouTube feed gehad.
Ja,
over
ja.
Dat het zo'n soort van sick artificial intelligence-achtige ding is. En ik ben dan heel benieuwd, want ik heb sowieso mensen waar ik dan wel eens naar kijk.
Wel eens
en
naar kijk.
Ja, op YouTube, zeg maar over op YouTube producers.
Ja.
Maar ik denk dat ik heel andere dingen kijk dan jij. En ik heb bijvoorbeeld ook...
Huh? Nee, oh sorry, ja, nee.
Ja. Ja. En ik heb dan bijvoorbeeld ook wel dat ik dan dingen heb die ik dan een paar jaar geleden keek. Maar ben ik nu ja. Denk, ja, dat is heel simpel, zeg maar.
Ja, maar dat, oké. Okay.
Maar wel
dingen die ik kijk, dat zijn niet echt, ja, ik denk niet dat voor jou hogere wiskunde is of zo. Want je hebt gewoon een aantal producers die gewoon heel goed zijn op YouTube in soort van een beetje de basis uitleggen.
Maar wie, er zijn, welke kanalen hebben we het over?
Oké. Okay. Je hebt bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Timo de Drummer, die zit dan ook veel...
Drummer van jouw band Jacht,
van,
ja.
Van Jacht, ja. Die zit ook veel, veel op YouTube producers te kijken. En die is heel erg fan van, daar hadden we het net al over, Warren Hewitt.
Hi there everybody. Hope you're doing marvelously well. It's Warren Hewitt here with the great Tony Franklin.
Dat is een...
Is hij echt fan daarvan? Oké.
Nou, hij kijkt wel echt veel van hem.
Oké.
En ja, wat
Misschien
is hij voor guy?
Misschien moeten we even een beetje uitleggen wat het voor guy is, want het is ja. Dus een guy... Die woont in L.A., maar hij is Brits.
Ja, maar ik vind hem dus een beetje nep. Want hij heeft echt gewoon een geverfde haar.
Ja, hij is een beetje de soort van vader van die zanger van Green Day. Zo ziet
ja,
hij er een klein
zo
beetje
ziet hij uit. En
ja.
Hij is ook dan kaal op zijn achterhoofd. Maar dat zie je dan niet, omdat hij altijd nou, van uit, voren filmt. En dan ja. Soort van ja, als dan...
Dat hebben we natuurlijk wel meer mannen van middelbare leeftijd.
Ja, oké, maar hij is wel, omdat hij zijn haar ook verft en gewoon...
Dat ziet er een beetje gekkig
het
uit.
Ziet
ja.
Een beetje...
het is wel erg, want we hebben het alleen maar over hoe hij eruit ziet. Maar goed...
Ja, maar dan krijgen mensen een goed beeld erbij.
Ja, oké. Zoek het even op Warren Hewitt.
Ja, en hij is maar... Het grappige is, hij zegt altijd... Begint altijd de video... Hello everybody. I hope you're having a
I
wonderful day.
I hope you're doing
day.
Marvelously well.
Ja, ja. Inderdaad. Maar ik vind hem een beetje zoals ik zei. Dan vind ik... Omdat hij dan eigenlijk zo bescheiden is en zo...
Ja, maar
vind
dat
ik het dan weer
die,
dat hij zijn haar verft
die,
en zo.
Dat,
en
dat is
zo...
die LA-vibe, zeg maar. Dat ja. Je dan zo van, oh nee, ik ben eigenlijk helemaal niks. Maar terwijl zeg je wel in de introductie, zeg je... I'm a Grammy-winning
ja,
recording producer.
Maar ook echt, omdat hij is... Ja, hij is een beetje dus bescheiden, gewoon netjes en zo. Maar, en ik kijk dan video's van hem die vaak iets met mij te maken hebben. Dus dat hij een track gaat dissecten die ik heel vet vind. Ja. Of dat hij gaat hebben over... bass tracking of zo. En dan had hij een keer zo'n hele bekende bass player had hij in de studio. En dan gaat hij gewoon daar aan hem vragen stellen over bass track en zo. Maar dan merk je ook heel erg dat hij een beetje wordt gebeta'd door die...
Bass tracken, dat is bas opnemen.
Ja, bas opnemen, inderdaad.
Voor mensen die dat niet weten. Ja.
Nee, dan wordt hij wordt gewoon compleet gebeta'd door die bassist. Wat gewoon een studio bassist. Maar die gaat dan helemaal cool doen tegen hem. En hij zit gewoon... Hij probeert gewoon aardig te doen.
Ja, maar dat is soms wat je gewoon moet doen, man. Soms moet je die artiest gewoon laten denken dat ja. Ze echt hot shit zijn. Dat is gewoon wat je vaak doet. Je moet gewoon het ego een beetje zo ophemelen.
Ja,
zodat zij dan denken, oh, ik ben de vetste guy op deze aarde. En dan hebben ze die dan neem je ja. Op met die vette take. En dan als je dan 's avonds in bed ligt, denk je, nou ja, boeien. ik was degene die het heeft ja. Geleid. Maar dat kan je nooit tegen iemand zeggen.
Dat is denk ik ook inderdaad een beetje die sterke kant van die Warren Hewitt. Dat die gewoon,
ja.
Dat die gewoon heel erg...
Ja, je laat iemand comfortabel voelen.
Ja.
Is nog nooit, denk ik, een echt succesvolle producer geweest die binnenkomt en zegt, ik ben de guy
mijn
die...
bitch.
Ja, nou, je kan het wel doen, maar dat moet je op andere manieren gaan doen, zeg maar. Daar moet je niet meteen mee binnenkomen.
Je gewoon een legende zijn, zoals Rick Rubin.
Ja, maar die is dus ook super bescheiden.
Ja, ja.
Die is heel erg zen en ja. hij is een legend en hij weet het.
Ja.
Maar zo zou hij nooit doen in de studio.
Nee. Ja. Ja, want de opposite van hem in YouTube.
Ik wil nog wel even zeggen over producers. Die Warren Hewitt.
Ja.
Hij heeft wel ook echt vette content vaak.
Ja.
Ik bedoel, ik vind die stijl van hem, van de dingen, van de muziek die hij maakt. Het is super een soort van West
Algemeen,
Coast
of?
Pop
okay, niet
van 10 jaar geleden.
Yeah.
Dus zeg maar, noem je die ene band ook weer?
How to Save a Life. Ja, daar had hij de drums van opgenomen.
Ja, maar hoe heet de band? The Fray.
Dat kent iedereen.
Ja.
Where did I go wrong? Was the friend? Dat nummer van
Skrillex. Stop.
Ja, dan ga je huilen.
Maar dat soort producties een beetje. En in dat opzicht vind ik het niet per se dat ik luister wat hij maakt. Dat ik denk, oh, dat is super vet.
Want het is heel, maar het is een beetje toch ook, het is niet echt een stilo. Het is gewoon, hoe laat je iets goed klinken?
Nee, dat is wel een bepaalde keuze die hij daarin maakt. Okay. Dat is wel een bepaalde stilo.
Oké. Okay.
Dat is iets wat zeg maar 10-15 jaar geleden heel, heel in was.
Ja. Yeah.
Maar goed, dat klinkt super negatief. Dat bedoel ik niet. maar soms zie je dat gewoon bij mensen. Maar wat hij dan wel heel cool doet, is dat hij dan heel... Hij geeft dan wel gewoon die multitracks, die kan je dan downloaden. Dus dan kan je er zelf een beetje mee kloten. Ja. En hij had bijvoorbeeld één filmpje, dat vond ik dan wel heel cool. Is dan ging hij in Sunset Sound. Dat is echt een super legendary recording studio in L.A. En ging hij dan drums opnemen. En dan had hij de allersickste mics van die plek, van die studio, had hij dan opgezet. Dus echt, dan hebben we het echt over U67's van 5 à 10.000 dollar, zeg maar. En dan over de hele ruimte, zeg maar. Dus allemaal verschillende plekken.
Ja.
En dan had hij tegelijkertijd die drumkit opgenomen met een heel cheap kitje van Shure.
Oh, gewoon zo'n dus van standaard YouTube video van elkaar, vergelijkbaar. Zeg maar,
alles
dat je
bij elkaar $1000, volgens mij. Ja. En dan kon je dat horen naast elkaar. En dan realiseer je een soort van oh vet, dit is wat de drummer doet.
Dit is
dus hoeveel het uitmaakt. Dit is hoeveel de studio uitmaakt. Dit is hoeveel uitmaakt degene die achter de knoppen zit en degene die de microfoon neerzet. Want dat is wel heel erg wat tegenwoordig heel vaak gebeurt in een soort van dat soort grote studio's. Dat ze dan heel erg, ja, dat je hebt het gevoel, er zit geld achter. Dus we gaan daarheen en dan gaan we het opnemen en dan wordt het sick.
Ja.
Dat is niet per se zo.
Even denken.
Andere YouTube guys.
Ja, oké. En de opposite van Warren Hewitt. Dat is Rick Beato, of Rick Beato, ik weet niet hoe die heet. En hij is echt een fucking... Hij is een soort van de classic
musical
vader.
Ja.
Die soort van je... Die aan het eettafel zegt van... Dus hoe gaat het op school? Wat heb je al je cijfers terug? En als je dan zegt, ik had een 6.4. Dat hij dan zegt van... Een 6.4? Dat is niet zo goed. Maar dat
I think you could do better.
En dan je niet aankijkt dat hij gewoon naar het eten kijkt, weet je wel. Zeg maar, hij is echt zo erg. Want het ergste is, als je dus naar zijn YouTube kanaal gaat, dan de eerste video die begint met spelen, is een video van zijn kind, die hij absoluut gehoor heeft aangetraind. En dat is echt, het is echt een soort
ik
van,
heb hem wel eens gezien,
je wordt er echt naar van. Een soort van dat kind, hij heeft dus, het kind heeft hij gewoon vanaf jongs af aan gefilmd, waarin hij hem training gaf in absoluut gehoor. Dus dat hij gewoon... Oké, misschien kan je een stukje eronder editen. Dan speelt hij een stukje piano, dus gewoon akkoorden. En dan dat kind, dat staat daar soort van super bang en super geconcentreerd zo te luisteren.
F-maatje 7.
Ja, F-maatje 7. En dan speelt hij zo weer E. En soort van, en je weet gewoon dat hij hem
geslagen
helemaal...
Worden.
Ja, gewoon, nou niet geslagen, maar echt zo van... Dat is niet het goede akkoord.
Oké, Dylan. We're going to do the hardest ear training test of all time. Are you ready?
Ready.
All right, turn around. Here we go. As fast as you can. We're going to start with single notes, then we're going to do some intervals, then chords. Okay, here we go. Okay, sing a B flat. Very good. What's this chord?
A flat major or A major.
Great. Sing an F sharp.
En hij, maar dat is het ding. Hij vindt soort van, zijn filosofie, daarom is het zo'n strenge YouTube producer, is dat muziek gewoon, dat je er echt, dat je niet zomaar wegkomt met een beetje gitaar spelen en een beetje zingen. Dat je gewoon het heel serieus moet nemen en eigenlijk gewoon 24/7 ermee bezig moet zijn en alles ervan af moet weten. En anders dan ben je gewoon niet echt een muzikant of zo. Dus hij heeft super veel video's op akkoorden, progressies en zo. En hij heeft ook zo'n YouTube-serie van, ik weet niet meer precies hoe het heet, maar waarom een track werkt, zeg maar. En dan pakt hij gewoon alle grote bands en zo. Alice in Chains, Blink-182 en zo. Waarom werkt dit nummer en zo? En dan gaat hij gewoon de akkoorden, progressies langs en zo. En het is heel theoretisch, maar die guy is echt gewoon heel
En dat vind ik ook het vette aan hem, want er zijn heel veel mensen die zichzelf producer noemen en engineer, die niet... Dat maakt hem zo vet, zo bijzonder, dat hij super hard gaat op die theorie en dat hij exact kan uitleggen waarom dat
Ja, werkt. Hij is ook een muzikant geweest zelf, geloof ik.
Ja, dat is natuurlijk ook...
Maar die Warren Hewitt, geloof ik, niet echt.
Hij speelt
toch?
Ook wel wat dingen gewoon zelf in.
Ja, maar niet zo niet, dat hij in een serieuze band heeft gezeten of zo.
Nee, maar dat je in een serieuze band hebt gezeten betekent nog niet dat je een soort van muzikaal theoretisch onderlegd bent, heel erg.
Nee, dat is waar, daar heb je dat gelijk in. Ja. Maar het geeft hem automatisch meer autoriteit.
Ja, maar jij kijkt dus Warren Hewitt?
Nee, zoals ik zei, ik kijk niet echt vaste YouTube-kanalen, maar gewoon meer losse video's die dan in mijn algoritme komen. Ja. Maar eentje kijk ik dus, oké, en dat is een nieuw kanaal nog, en misschien ken je die. Ja. Maar daar moet ik eerst even een disclaimer over geven. Oh. Op de een of andere manier heb ik iets in mezelf gebouwd, waardoor ik een beetje goed ga op cringes soms of zo. En ik weet niet
The
wat...
Office.
Nee. Echt gewoon, het is best wel erg eigenlijk. Maar ik heb het idee dat ja, gewoon misschien dat het zo is dat ik dan iets kijk en dat ik me dan beter voel over mezelf of zo. Maar soort
dat
van...
Dat doen heel veel mensen hoor.
Ja, nee, maar soort van dat soms dan ga ik gewoon naar een Facebookpagina van echt gewoon een bandje, gewoon een beetje, weet ik veel, een band van oude mannen of zo. En dan ga ik gewoon video's van hun kijken dat ze ergens in hun kroeg spelen. Het klinkt heel erg, want dan praat ik heel denigrerend over hun. Maar soort van, dan zit ik echt zo, dit is echt slecht. En ik weet niet waarom ik dat dan fijn vind of zo. Misschien omdat ik dan dus
ik heb dat ook al.
Ja?
Nou, ik heb een... Het is heel erg. Hij is al een tijdje niet geüpdate, maar ik heb een Spotify playlist met horrible productions. En als ik dan denk, dit wat ik nu heb gemixt, dat is niet vet, man. Yeah. En dan luister ik dat en denk ik, het kan nog veel erger.
Het kan nog veel erger.
En dan heb je weer die motivatie om nog even door te gaan.
Ik heb er, om er nog even maatschappelijk
ik heb ook een, ik heb ook een playlist met amazing productions. Dus
oké, gelukkig. Maar we houden het even bij YouTube producers. Ja. Er is één YouTube producer, ik hoop echt dat je hem kent. En het heet Spectre Sound Studios. En het is van Glenn Fricker. En het is dus een metalhead. En alles...
Nee, ja, die vind ik verschrikkelijk.
En die guy... Oké, iedereen die muzikant is en die dit luistert, die heeft in zijn hoofd het beeld... Die heeft in zijn hoofd het beeld van een... live geluidsman.
Ja, exact dat.
En zeg maar, je hebt dus... Oké, om het even uit te leggen. Misschien ben ik nu heel generaliserend. Maar je hebt gewoon best wel veel live geluidsmannen, zeg maar.
Ja, die
gewoon
allemaal een zwart shirt aan hebben. En
een zwart shirt.
Een staart.
En ze luisteren naar Dream Theater. En ze vinden ook eigenlijk alles wat... Een soort van
guy waarbij je dan aankomt en dat hij al chagrijnig kijkt.
Ja, hij kijkt chagrijnig. Goed, het is in ieder geval een beetje een soort type. En je hebt dus producer Glenn Fricker. En hij is echt dat gewoon. Hij is een metalhead. Je moet ook hier even een clip van hem in...
Hey there, fellow recording nerds. So, one thing they never teach at recording school is all about the ridiculous bullshit you're gonna have to deal with when you're trying to make an income from musicians. Now that we're all connected on social media, the demands and insistence from certain mentally deficient musicians can become relentless.
Waar hij bekend om staat is dat gewoon, hij is echt een metalhead. En metal is gewoon muziek die gewoon altijd, alles moet heel crisp zijn, heel duidelijk zijn.
Heel processed.
Ja, en heel processed en heel goed en alles
maar
moet heel goed
zijn. Maar de kick zit alle mid zit eruit.
ja, inderdaad. Maar goed. Hij is dan ook heel erg. Hij heeft een video. En dan heeft hij het erover dat. Hij zegt dan de hele tijd op een bepaalde manier: the fans deserve better. En dan zegt hij: autotune heeft de muziekindustrie kapot gemaakt. Daar heeft
kan
hij het
ik
over.
Ook niet tegen,
en dan zegt hij van.
Was ook later
vroeger. En dan dat vind ik het leuk, sorry. Dan zegt hij. In de jaren 80 konden mensen nog zingen. Kijk naar deze performance. En dan komt er zo'n metalhead die zo. Yeah! En dan,
rip headphone users.
Inderdaad. Maar de, gewoon zo'n metal guy die dan zo'n fucking sicke squeal doet. En zo, dan zegt hij, dit is fucking goed. En ik vind dat mensen weer gewoon achter hun reet moeten gaan zitten. En gewoon goed moeten worden in hun instrument. En hij heeft dus ook, hij verkoopt merch. En daar staat dan op, bass players are fucking assholes of zo. Alleen maar omdat hij dan weer zijn studio brein zegt van, iedere keer komt er bij mij een bassist binnen en die is niet strak. En daar ben ik heel boos om. En daarom zijn bassisten heel
leuk,
slecht.
Leuk man om met hem op te nemen. ik heb dan altijd dat ik daaronder heb zo'n ding van de zo'n meme van de Simpsons. Old man yells at cloud. Die wil ik dan altijd eronder zetten. Nee, maar er zijn een paar van die guys. En je kan dan ook bij YouTube, dan klik je op die drie puntjes.
Yeah.
En dan kan je zeggen, don't recommend this channel.
Oh,
dat
ja.
heb ik bij hem gedaan.
Ja, jij doet dat. Ik doe dat,
want ik wil dan niet dat ik dat ooit nog een keer zie.
Ja. Ja, ik kijk dat dus. Gewoon om een beetje te cringe of zo. Of gewoon een beetje buiten mijn bubbel te stappen. Ja. En dan zegt hij, dan staat al die, want hij heeft best wel veel fans die ook, hij heeft die vragen aan hem stellen en zo over produceren en weet ik veel wat. En die zijn ook allemaal van, bassisten zijn echt kut en zo. En ik heb mijn bassist aan mijn band geflikkerd door jou, Glenn. Je bent echt een inspiratie en zo. Maar het is best wel ook een negatieve, best wel een negatief kanaal. Want hij maakt dus ook video's en dat heet Stupid Musician Text. En ik snap het heel goed, de frustratie. Het gaat er dus over.
Denk ik bedoeld als een soort grap of zo. Nee, het is, hij bedoelt het serieus, maar het is ook grappig natuurlijk.
Ja, het is voor producers heel grappig.
Waarschijnlijk herkennen mensen.
Want het gaat dan over berichten die producers krijgen of mailtjes van, hey, wil je met mij opnemen? We hebben niet zo'n groot budget, dus je krijgt 100 euro, maar we gaan sowieso heel groot worden, dus dat is goed voor je exposure. Wat gewoon voor iedereen, natuurlijk, net als voor muzikanten, je krijgt
insert
betaald.
Exposure politie.
Ja, dat is gewoon heel kut. Maar daar heeft hij gewoon een hele serie van. En dan gewoon van waarschijnlijk Noorse producers die gewoon daar allemaal heel goed op gaan en op reageren.
Ja, dat inderdaad. Van die hurt guys.
Ja.
Wel een soort van,
maar het is gewoon
heel sad,
een weird kanaal.
Manier.
Een weird kanaal van Noorse.
Het is die negativiteit en dat trekt dan alleen maar een soort van sad, negative guys en girls aan, zeg maar. Dat slaat gewoon helemaal nergens op.
En het is ook echt een beetje een vieze guy, want hij zei ook echt van, hij heeft dan ook dingen van.
Goed, maar ga maar door, we zitten hem nu natuurlijk zelf ook gewoon af te zeiken.
Nou, weet je waar ik het wel dan over wil hebben? Want hij vertelde ook van, op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat hij gewoon een baan heeft. Een normale baan. En dan zei hij, ik doe dat.
Ik kan
dat
me niet voorstellen dat hij geld verdient met.
Nee, maar dan vraag ik me dus af, YouTube producers, zijn dat wel echt producers? Want een producer verdient
geld. Nee, natuurlijk niet. Maar je hebt toch ook een soort van televisiekok. Dus toch ook niet echt een kok.
Hmm.
Snap je wat ik bedoel? Jamie Oliver, die kan misschien ook wel in een restaurant werken, maar
Hij heeft toch ook een restaurant?
Ja.
Maar hij werkt
niet zelf, zeg maar.
Nee.
Het is gewoon een heel ander vak.
Ja. Maar dat vind ik wel bizar. Want je bent wel eigenlijk, je leert wel datgene aan waarom je.
Ja, maar dude, dat heb je toch overal. Dat heb je toch ook met bijvoorbeeld docenten. Je hebt niet per se de mensen die het beste zijn in het werk. Zijn niet per se de mensen die het beste het ook over kunnen brengen.
Ja.
Dat zijn gewoon twee andere dingen.
Ik vind het wel interessant. Want je kan wel via YouTube juist zo je carrière lanceren. Want je hebt ook een aantal van die muzikanten op YouTube en zo. Die video's maken over hoe je iets moet spelen. Of gewoon gewoon vette shit doen, vette content maken en dan vertellen, oh ja, dit is mijn band. En dan heeft die band gelijk gewoon een miljoen volgers op Spotify, weet je wel. Nou, een miljoen is trouwens wel heel veel, maar gewoon een miljoen streams op hun tracks, weet je wel. Of zo'n Warren Ewart. Ik kan me best voorstellen, of zo'n Glenn Flicker.
Het ding is
dat
het gewoon best wel veel tijd en moeite kost om zoiets dan op te zetten.
Voor wat je er uiteindelijk voor krijgt, bedoel je?
Nee, gewoon in eerste instantie. En de mensen die gewoon echt heel goed zijn, hebben het volgens mij gewoon heel druk. En die hebben daar niet per se de tijd en de moeite voor. Die hebben dat niet per se voor over om dat erin te steken. Maar je hebt dan wel bijvoorbeeld platforms zoals Mix with the Masters.
Yeah.
Weet je, en dat is gewoon al een heel platform. En je weet gewoon dat de guys die daarop zitten, die zijn gewoon echt fucking goed in wat ze doen. En dan komen ze gewoon met een crew, komen ze gewoon bij hen.
Yeah.
En dan maken ze bijvoorbeeld één video dat ze dan de hele mix uitpluizen.
Ja. Yeah.
En dat is dan gewoon heel vet.
Vind jij niet dat meer Nederlanders zoiets zouden moeten doen? Want ik ken geen Nederlands YouTube producers.
Nee, jij hebt wel een paar van die guys in de DJ producer scene. Maar de EDM-achtige Nicky Romero maakt dan zo'n filmpje.
Zo. Ja, je hebt Nederland is natuurlijk
dat
ook
echt
een...
Dat is wel echt vet. Maar dan doen ze het in het Engels. Ja. En dan laatst voelt zien ze van, oh, dit is hoe ik die track heb gemaakt. Grappig, je had er, zeg maar, met even een anekdote. Je had dan met Martin Garrix.
Ja.
Had je een paar jaar geleden, voordat hij, zeg maar, echt groot was, je had die hit van hem. Ik weet even niet meer goed. Dan gingen ze echt nog bij op, ja, ik kom er zo wel op. En toen gingen ze dus bij hem op zijn zolder. Kwam er dan zo'n soort van magazine kwam dan langs, zeg maar, om zo'n filmpje te maken. En hij zei van, ja, this is how I made the track. En dan opent hij zo zijn Fruity Loops. En dan opent hij Silent One. Dat is een soort synth plugin. En dan stond er zo Cracked by Team Air. Dus iedereen zo, what the fuck, Martin Garrix krijgt Cracked plugins op deze single die echt al tientallen miljoenen keer is geluisterd.
Ja, het is ook gewoon een mens, hè, Martin Garrix.
Ja, ja, maar hij heeft het wel recht gezet. Ja, ik heb het nu gekocht.
Goud. Ja, nou goed. Als je muzikant bent, zou ik zeker wel gewoon een beetje die YouTube-kanalen checken. Want je kan er echt heel veel van leren. En het is gewoon heel veel gratis content. En ik denk dat het sowieso wel goed is om een beetje daar...
Ik wilde dan nog even twee noemen. Ten eerste eentje die ik al heel vaak heb genoemd, maar van Eric Valentine.
Ja.
Omdat hij een super sikke producer is en super sikke
en daarnaast nog een soort van
en drummer, en hij is vorig jaar begonnen met allemaal vette filmpjes maken, en het is veel minder, kijk, als jij weet ik veel Warren Hewitt en helemaal zo lights, weet je wel, en het is helemaal een soort van
professional.
Deze gast zet gewoon een soort van camera aan op zijn MacBook en zet 3 uur lang gaat hij dan met iemand of de artiest naast zich, of hij doet het alleen.
Dieper
gaat
op de
hij
inhoud,
dan,
zeg maar.
Ja, dan gaat hij gewoon echt die hele sessie lang. Zo van, oh, toen hebben we dit opgenomen, daar. Ja. Toen heb ik het zo gemixt. En hij legt gewoon zijn keuzes op een heel goede manier uit. Een soort podcast, maar dan met video erbij. Zeg maar.
Wow, heb je trouwens wel eens de podcast van Rick Rubin ook geluisterd?
Ja, die heb ik wel eens geluisterd. Maar echt dat vet. Gaat dus... Ja, echt, het is echt vet. Maar dat gaat meer op een soort van, ja, hoe noem je dat, holistische manier. Kijken ze dan naar die... Naar die song, zeg maar. Zeg maar echt wat hij doet, gewoon.
Wat ik het vet aan die podcast vind, is dat je merkt waarom hij... Rick Rubin is echt een hele grote producer die gewoon met letterlijk iedere grote artiest al heeft gewerkt.
Ja, heel
gewoon,
veel, ja.
Gewoon, Metallica, Kanye.
Ja, hij heeft vroeger heel veel grote hip-hop gedaan, Run-DMC en zo.
Ja, hij heeft een soort van de hele hip-hop scene heeft hij soort van alle grote platen van gedaan.
Red
van
Chili Peppers.
Metal scene heeft hij grote platen gedaan. Hij heeft van Johnny Cash heeft hij soort van zijn hele carrière gerevived, weet je wel, met die
American recordings.
Ja, maar het vette aan hem vind ik is dat hij in die podcast ook vertelde hoe het tijdperk toen was. En dat hij, je merkt gewoon heel erg dat hij voelde waar, zeg maar, een scene ontstond. En je ziet, zeg maar, waar major labels, zeg maar, een band tekenen. Is vaak waar een scene wordt gecreëerd. En dan kiezen ze gewoon de beste band uit. En die krijgt dan een platencontact. Zoals de grunge scene was er al. En toen kreeg Nirvana een platencontact. En Pearl Jam en Soundgarden, weet je wel. En hij voelde heel erg die scenes aan in de hip-hop en in de metal, zeg maar. En daar heeft hij dan gewoon... Hij werd gewoon maatjes met iedereen. En toen ging hij gewoon met ze opnemen, weet je wel. Dat is heel interessant. Dat vind ik echt heel vet. En dat is inderdaad wat minder gewoon over dit heb ik zo opgenomen. Maar meer over de scene en over de filosofie van die scene en zo. En
maar hij doet ook niks zelf, hè? Hij gaat niet zelf zeg maar het opnemen.
Nee, nee.
Hij heeft ook gewoon soms in die studio in Malibu heeft hij dan gewoon 2 of 3
Hij woont
artiesten.
Echt in een paradijs.
Gigantisch
huis.
En dan die zijn nog aan het opnemen met soort van zijn team. Ja. Het zijn gewoon jonge engineers, jonge producers. Die gewoon voor hem werken.
Ja.
En dan zijn ze gewoon bijvoorbeeld een week aan het opnemen. En dan komt hij, aan de laatste dag komt hij dan een uurtje binnen of zo. Ja. Weet je, of 2 uur. En dan gooit hij het helemaal op zijn kop.
Ja, hij staat erom bekend ook dat... Als je met hem gaat werken, dat je dan je demo's opstuurt en dat hij dan zegt, nee, het is allemaal niet goed. Schrijf maar even nieuwe nummers. En
dat
je dan
maar
gewoon
dat is dus
hele
wel het vette soort van, want hij heeft het...
Hij kan dat ook.
Hij heeft het zelfvertrouwen om dat te doen. En ik zou dat ook wel vaak wel willen zeggen.
Ja, maar dan word jij
maar
inderdaad
dan zeggen ze tegen mij, dan zeggen ze dat niet, maar dan gaan ze ergens anders.
Ja, tuurlijk.
Dus dat is ook een soort van wisselwerking van dat hij Rick Rubin is.
Ja, tuurlijk.
Dat vind ik wel vet.
De laatste die jij nog wilde zeggen.
Ja, heb je de Pensado's Place wel eens gekeken? Van Dave Pensado?
Nee.
Dat is ook echt zo'n ding wat al die producer guys kijken.
Hm.
Maar goed, dat is ook weer een beetje. Dat is dan helemaal, er wordt helemaal zo'n soort talkshow van gemaakt. En ze hebben super vette gasten, want ze hebben een groot bereik. Maar het is ook wel weer zo'n aparte ding. Als ik die dingen dan hoor van hem, denk ik niet per se. Oh, ik vind dit super vet of zo. Het is ook heel, heel, heel poppy altijd.
Yeah.
Wat op zich gewoon prima is.
Nou, het is wel een leuk wereldje, vind ik. De YouTube producer scene.
Ja. Zullen we het nog over één ding hebben?
Ja, ja, ja. Waarom is Daniel Ek de laatste tijd in het nieuws?
Oh, gaan we het over dat ene ding hebben?
Oh, welk andere ding dan?
Ik dacht over iOS 14.
Oh ja, sure. Jij...
Nee, we gaan het even over Daniel Ek hebben.
Ja, ja.
Waarom is Daniel Ek in het nieuws? Nou, omdat hij... Het komt eigenlijk op neer dat hij gewoon... vindt dat artiesten niet zo moeten zeiken. Yeah. In ieder geval, dat is een beetje wat soort van mensen oppikken, zeg maar.
Yeah.
Dat is waarschijnlijk niet hoe hij het heeft gezegd, maar nee, dat is een beetje wat mensen oppikken. Yeah. Hij vindt dat artiesten niet zo moeten zeiken.
Gewoon... Wacht, trouwens, tussendoor. Daniel Ek is de CEO van Spotify, de baas. En we hebben het ook wel eens...
De oprichter en CEO.
Ja, ben jij nog verder gegaan met dat boek dat we ooit hebben...
Ik ben even een ander boek aan het lezen, man.
ik ben echt...
Ik lees altijd echt 10 boeken tegelijk.
Ik ben best wel goed bezig ermee. Het is echt interessant. Ja? En,
wordt het beter?
Nee, het wordt niet beter. Maar het is gewoon heel interessant om over Spotify te leren.
Ja, maar hij is dus ook wel... En dat zie je bijvoorbeeld ook... Hij is echt ruthless wel. Toch,
nou, het is gewoon... Hij is gewoon, dat of hij ook, wil gewoon echt een soort van nieuwe Steve Jobs worden.
Ja, maar en dan Steve moet je Jobs gewoon... is ook ruthless.
Ja, inderdaad.
Holy shit. En het hij is een soort Zuckerberg, maar dan in mindere mate of zo. Zuckerberg is echt dat evil. Vind ik
wel, ja, Zuckerberg is wel echt evil.
Echt evil. En als je daar een paar boeken over hebt gelezen, zo. Maar en hij heeft wel een beetje van, ik snap dat ook wel, het is zeg maar zijn baby Spotify. Yeah. Maar het ding dus waar iedereen over valt... is dat zij het... en dat is al zo vanaf het begin geweest...
Ja.
Maar zij zijn gewoon een techbedrijf.
Ja.
Zij zijn niet, zeg maar... het gaat hen gewoon om de hoeveel subscriptions ze hebben...
Ja.
En het gaat hen gewoon om de getallen... en niet per se om de mensen erachter die het maken.
Want je vindt net het als, apart omdat het soort van de muziekindustrie... een hele emotionele industrie is, omdat het gaat
het zijn
over...
gewoon twee niet te verenigen werelden.
Ja.
En dat heb je eigenlijk altijd al gehad. Weet je wel, je hebt het altijd al gehad met...
De
labels,
muziekindustrie.
Ja. Zeg maar. En het gaat om industrie en om geld verdienen.
Ja. Maar nog steeds ben je dan heel erg bezig met...
En dat heeft altijd al voor conflict gezorgd met artiesten.
Maar bijvoorbeeld met tickets verkopen van een concert... ben je wel heel erg bezig met die emotie, weet je wel. Heel erg met,
ja, dat is toch wel net anders. Ja,
ja, en dit gaat letterlijk over een app, weet je wel. Ja. En uiteindelijk natuurlijk wel over muziek luisteren en zo. Maar ik denk dat
het ding is ook dat zij het dan heel erg proberen te kwantificeren, zeg maar. Yeah. Een soort van je hebt dan zo'n soort van, hoe noem je dat ook weer, een skip rate.
Ja. Yeah.
Weet je wel, dus je bijvoorbeeld Spotify houdt dan bij hoe vaak mensen jouw liedje skippen.
Ja. Yeah.
Zeg maar, en als je dat best hoog is, dan kom jij minder gauw in algoritmes en in lijstjes. En ja, en dat is zo gek of zo op een bepaalde manier, want je kan dus wel al die muziek zo kwantificeren, maar dat betekent niet per se dat mensen... meer of minder van een... van bepaalde muziek... dat ze die meer of minder leuk vinden.
Yeah.
Want misschien heeft iets wel gewoon een lange intro. Dat betekent niet dat het nummer meteen fucking slecht is.
Yeah.
Maar dat betekent gewoon alleen dat het een lange intro heeft... en dat mensen daardoor soort van net iets sneller afhaken.
Ja, want hij had een... Waar we het over hebben is dat hij had gezegd... van ja, muzikanten klagen te veel over dat Spotify te weinig betaalt.
Ja.
Terwijl er... constant meer artiesten echt geld verdienen aan Spotify. Ik weet niet of jij dat nummer bij je hebt, maar er waren eerst zoveel muzikanten en nu zijn er zoveel muzikanten die kunnen leven van hun muziek, zeg maar.
Ja.
Dat was een beetje het ding, toch?
Ja.
Ik lees dus dat boek en het gaat er ook over dat er steeds meer artiesten op Spotify kwamen en zo ook die het eerst niet wilden. Dus op een gegeven moment wilden ze heel graag Bob Dylan binnenhalen. En Bob Dylan, zijn manager, is echt een hele bekende manager. En ook echt een soort van een bitch. En die hadden ze dus uitgenodigd om te praten over Spotify. En die kwam dus op het kantoor en hij zei echt zo van... Oké, jullie willen Bob Dylan op Spotify hebben. Hoeveel aandelen krijgt Bob Dylan in Spotify? En zij zei, wat bedoel je? Waar heb je het over? Zo van, ja, nee, gewoon hoeveel aandelen krijgt Bob Dylan van Spotify? Zo'n
niks.
Hij krijgt gewoon streams, zei hij. Nou, dan gaat het verhaal allemaal niet door. Maar als je er nu zo naar kijkt, ik vind het eigenlijk ik denk, on the long run kan Bob Dylan zoveel meer verdienen aan Spotify dan hoe het de klassieke muziekindustrie was. Want dan, je hebt dus al die mensen die misschien in de jaren 70 een keer een Bob Dylan plaat hebben gekocht. Die dus één keer, ja, ik weet niet hoeveel het toen kostte, 20 gulden aan een Bob Dylan plaat hebben uitgegeven. Die gewoon eigenlijk, als Spotify al vanaf jaren 70 er was, had hij waarschijnlijk veel meer verdiend aan die plaat. Want die mensen hebben hun hele leven dat vinyl op dat ding gehad. Misschien dat hij één keer stuk is gegaan, dat ze nieuw hebben gekocht.
Maar vroeger ging het ook al zo, hè? Want je had dan een vinyl. Yeah. En toen kwam de cassette. Nou, iedereen kocht cassette, maar dat klonk beter.
Ja, maar dan heb je dus...
En toen kwam cd, ja, en toen kocht iedereen een cd, want dat ging... Dat
maar dat zijn dan drie
gaar.
Keer. Dat zijn dan drie keer.
Maar
en
dat
gaat
is
het
echt
over.
Veel, hoor. Een cd was 20, 25...
Nou, dan geef je in je hele leven 60 euro uit aan een artiest. En nu, als jij iedere dag een artiest streamt...
Er werd er echt meer mee verdiend, maar goed.
Hoe vaak zou je... Hoeveel stream zou één persoon in zijn leven opleveren?
Maar laten we niet vergeten dat ook van veel mensen het gewoon niet eens op Spotify luisteren, hè, maar gewoon op YouTube en zo.
Ja, fair enough. Ik denk dat we echt onderschatten.
Je moet het gewoon omarmen, want je gaat nooit meer terug.
Nee.
Zeg maar. En zo'n bedrijf als Spotify moet ook gewoon kunnen bestaan.
Ja. Ja.
Ik vind het goed dat er een soort van concurrentie is en zo, maar ja. Ik zou je gewoon focussen op hoe je het maximale eruit kan halen en geen slechte deals maken met je publisher.
Ja. We hebben het heel kort...
Heel kort even erheen gewandeld, maar we zijn natuurlijk ook geen experts. Ik ben geen expert, ik ben geen filoloog, maar ik vind
Ik heb er wel mening over. Ja, dat is wel echt wat onze podcast is, toch? Ja. Wij zijn niet...
Jij dat is een soort van minutenlange disclaimer. Ik weet niks, maar...
Ik weet niks. Nee,
oké, we gaan nog even over één ding hebben. Eén ding, wat cool is, wat ik zag... Waar nog niemand het over heeft gehad.
Niemand? Zijn we de eerste?
Ik heb er heel weinig mensen over gezien. Wij hebben wel eens... Als je even naar beneden scrolt, nu. Kan je zien dat wij wel eens een aflevering hebben gemaakt... ook over surround.
3D-geluid.
3D-geluid heet het, geloof ik. Ja. Klimaatverandering en 3D-geluid. Dat was hem.
Nice.
Old school. En toen hadden wij het over surround en hologramconcerten... Yeah. En toen zei hij, hoe vet zou het zijn als er een soort Apple of Sony of Spotify daarop induikt?
Ja, meer omdat jij zei, de technologie is er al voor geluid om je heen.
Ja.
Maar er is gewoon niemand die het aanpakt voor de grote markt, zeg maar.
Nou, die stappen, die worden gezet.
Wow.
Ja, want het was dus, dat is al even geleden, maar bij de WWDC had je de aankondiging van iOS 14.
Dat klinkt echt als een soort worstelwedstrijd.
Worldwide Developer Conference.
Oké.
Voor Apple, altijd, volg even die shit.
Oké, sorry, ja. Ik ben
belangrijk.
Ja.
Nerd.
Oké, ik let erop, oké.
Ja, ik volg dat een beetje, ik zie dat een beetje, omdat ik dat dan gewoon cool vind om te volgen. Ja. Maar daar kondigde Apple aan dat bij iOS 14, dat je...
Waar zijn we nu? Bij welke iOS?
13. Okay. Dus de volgende release. Maar als jij AirPods Pro hebt, en die heb ik.
Heb
toevallig,
jij die?
Ja. Als jij die, daar zitten gyroscopen in. Dus zeg maar apparaatjes die de acceleratie voelen. Dus die bijhouden soort
hoe,
van,
je hoofd beweegt.
Hoe jij je hoofd beweegt.
Ja.
Ja. En we hebben het wel eens gehad over binauraal. Dat is een soort van dat
het is opgenomen
was dus dat
als je
4D geluid, zeg maar, met Billie Eilish, wat toen in één keer
wat
een hype
reverb
zeg maar.
Was uiteindelijk.
Nou, het is wel iets moeilijker.
Soort van,
het is niet alleen reverb.
Oké, met Billie Eilish was het toch zo dat je shit om je heen hoorde en het kwam dichterbij en het ging verder weg.
Ja, maar zeg maar, de techniek waar dat mee wordt gemaakt heet binauraal.
Ja, oké, leg dat even uit eerst misschien.
Nou, dat is een soort van simulatie van je oorschelp. In software. Ja, dat wordt steeds moeilijker. Yeah. Maar als je het luistert, hoor je het meteen. Het is heel ruimtelijk.
Yeah.
Dus je kan een beetje horen wat er voor je zit, wat er boven je zit, wat er achter je zit.
Yeah.
Het is echt een ander soort manier van muziek luisteren.
Yeah.
En dat kon altijd al op een koptelefoon.
Yeah.
Maar je had dan niet die head tracking. Dus dat je niet als je naar links draait, dat het beeld dan meedraait.
Wat wel gewoon heel belangrijk is. Als je soort
dat
van...
is fucking belangrijk. Yeah, want dan, als je dan virtual reality op hebt... En je draait je hoofd en het geluid draait niet mee, dan klopt het niet meer. Dan heb je meteen zoiets van, ik ben uit de illusie,
experience.
Zeg maar. Maar met iOS 14 komt dat dus
zo.
Naar iOS.
Ja.
Dus iedereen die dan AirPods Pro heeft, volgens mij niet in in de normale AirPods, maar wel in de AirPods Pro, kan dat dus gaan gebruiken. Holy en shit. Wat lees ik op Music Business Worldwide?
Wat lees jij op Music Business Worldwide?
Dat het bedrijf Avid, dat sommige mensen misschien kennen van Pro Tools, verder niet zo'n heel vet bedrijf, maar maakt niet uit. die hebben nu een DIY Music Distribution Service, waarbij mensen special audio muziek kunnen uploaden.
Op Spotify.
Nou, naar platforms zoals Spotify, Apple Music, Amazon Music en Tidal.
Beend. Het komt eraan.
Een soort van nieuwe golf van muziekbeleving komt eraan. Dat is fucking vet.
Er komt een nieuwe golf van muziekbeleving aan.
Ja.
We gaan het meemaken.
Vet. Ja.
In onze levenstijd.
Ja.
Het is wel sick.
Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt fucking benieuwd wat voor dingen daar wel uitkomen. Ik ben bang dat er ook heel veel cliché dingen uitkomen.
Wat ze noemen nou, zo'n cliché ding in geluid.
Dat Billie Eilish dan in één keer soort van op 100 meter afstand staat en dan de volgende seconde zeg maar zo heel dicht in je oor zit. Eerst links en dan rechts. Weet je wel. Daar ben ik dan een beetje bang voor.
Gaan wij het ook doen met de podcast?
Nou, misschien kunnen we een keer een testje doen of zo. Maar kijken of het vet is.
Dan kunnen we echt een hoorspel maken.
Ja, vet leuk.
Maar het is wel sick, want inderdaad
Tom,
muziek...
Tom, ben je er?
Ja.
Ben, ik ben 5 minuten later.
Ja. We gaan beginnen. Ja. Oh mijn god. Schrikker. Ja, maar ik vind het wel grappig, want muziek wordt inderdaad wel steeds meer echt weer een beleving waar we het toen over hadden. Van dat het, ik vind dat altijd vet als het net iets meer is dan gewoon een liedje. En zo dat er meer over na wordt gedacht. Dus vette videoclips en zo, dat soort dingen. Maar je ziet nu ook dat Spotify bij podcasts gaan ze dus nu video doen.
Ja.
Dat ze willen zeg maar die YouTube podcast. Eigenlijk is YouTube nu de podcast sfeer, zeg maar. Dus Joe Rogan zit erop. Je hebt H2 geloof ik of zo. H3, sorry. Okay. Dat is ook een hele grote podcast. En dat is allemaal met video. Dat je gewoon ze ziet praten. En ze merken toch van, oké, dat is best wel belangrijk. Dus dat gaan ze nu ook gewoon op Spotify doen. Wat gewoon fucking sick is, want het is altijd
al... een soort directe concurrent van YouTube.
Het wordt echt een directe concurrent van YouTube. En het is gewoon altijd, want ik lees ook dat boek en ze hebben dus heel graag altijd al een video service op willen zetten. Een Netflix, zeg maar. Dus daar hebben ze
die
gewoon...
had ook vaak dat de bandbreedte natuurlijk niet... Dat was niet goed genoeg.
Ja, maar ze hebben de techniek, hebben ze al lang al ontwikkeld. Want ze hadden in 2012 wilden ze al een Netflix opzetten. En toen uiteindelijk zeiden ze, ja, maar het wordt te vaag voor de markt. Van dan hebben we Spotify, waar we ons helemaal focussen op muziekliefhebbers en op gewoon artiesten en dat soort dingen. En dan ineens gaan we ons focussen op ook film, weet je wel. Dan hebben we een heel vaag bedrijf. Maar nu dat je die technologie dus er wel in kan gebruiken, dat je dus video's kan bekijken op een platform wat is voor muziek. Ik zie heel veel mogelijkheden. Gaan ook artiesten die hun videoclips op Spotify kunnen zetten.
Dat zou fucking vet zijn.
Ja. Het zou me sowieso fucking vet lijken als me gewoon iedere track die ik luister. Ik zit
zo'n,
vaak met
Zo'n wallpapertje heeft, of noem je dat? Zo'n animatietje.
Ja, maar ik denk dat is heel beperkt nog. Yeah. En daar ga ik ook niet naar kijken. Maar mijn telefoon zit altijd in mijn broekzak. Maar als ik in de trein zit, dan kijk ik toch naar buiten. Als gewoon iedere clip binnenkort die uit... Ieder muziekstuk dat uitkomt binnenkort een videoclip erbij heeft, dan zit ik misschien wel de hele trein op mijn telefoon te kijken.
Gewoon de resurgence van de videoclip.
Ja,
toch even
wel.
Dood was wel hoor.
Ja,
gewoon. Dat heel vet zijn.
Ja, en dan ook nog surround in de trein.
Ja, dan wordt het helemaal een soort...
We worden helemaal...
Zo'n virtual reality bril in de trein.
Ja.
Echt vet.
Nou, hey, we zitten hier wel over te fucken, maar misschien over een paar jaar.
Who knows?
Who knows?
Oké, we gaan afronden.
Over een paar jaar gesproken.
Ja, we hebben even een mededeling. We gaan er heel even tussenuit. Gewoon omdat het eigenlijk
het is
een paar
te zwaar
redenen.
Deze podcast.
Nou, ligt je merkt toch vanwege de corona gebeurt er minder. En we hebben echt wel genoeg om over te praten. Maar we willen het niet alleen maar hebben over dat alles kapot gaat.
Ja. En, je merkt ook echt als je een beetje 3 voor 12 volgt dat je er eigenlijk
deze
een beetje...
persoon raakt zijn baan kwijt.
Ja,
deze
maar persoon, ja. Je wordt er gewoon heel naar van. Omdat het gewoon eigenlijk de muziekindustrie... Het gaat gewoon helemaal niet goed. En als we het zelf ook de hele tijd alleen maar hebben over negatieve dingen, dan...
Wij hebben daar niet zo'n zin in. Hoewel het wel echt heel belangrijk is. Maar wij hebben het daar echt even niet zo'n zin in. En we gaan ook nog een klein beetje nadenken over het concept van de podcast. En misschien ook wel de naam. In de tussentijd, luister nog even... al onze mooie afleveringen terug.
Geef ze vooral fucking rates. Ja. Godverdomme. Niemand doet dat.
5 sterren. Laat recensies achter.
Ja.
Nou, dit was hem. Ja. De season finale. Yes. Van de Indian Town Podcast.
Season finale.
Tot over een tijdje.
Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan. En volg Indian Town op Instagram of